Nou, goedemorgen. Fijn dat we er allemaal weer zijn. Inderdaad, geweldig als opstanding. Hoofdstuk van de opstanding, ja. En dat we anders nog in onze zonde zijn, maar wij zijn verlost van onze zonde. En we gaan vandaag weer verder met een onderwerp op papier. Ons allemaal wel bekend, maar toch om het weer eens met elkaar door te nemen over de tekengaven. Waar 1 Korinthe over spreekt. En waarvan Paulus waar veel misverstand over staat in deze wereld. Jij had het net al over misverstand. Er zijn mensen die zeggen in de gemeente Korinthe er is geen opstanding. Moet je je telefoon ook nog hebben of dat niet? Nee, zeker.
Nee. Oké. Okay. Kan de week gaan.
Gaat wel. Ja, oké. Opa en oom in actie. Ja. Oké. Okay. Goed, dus het blaadje hebben we allemaal voor ons. Ik zei het vorige keer ook al, het lijkt wel veel, maar het zijn noodzakelijk omdat ook alle teksten al zijn afgedrukt. Dat is makkelijk in dit geval. De tekengaven van 1 Korinthe 12. Ja, wat bedoelen we daar nou mee? Voor sommigen is het heel bekend. En als je een vrij nieuw geloof bent en je hebt helemaal geen achtergrond in een evangelische beweging of wat dan ook, dan denk je ook, ja, waar gaat dit over? Nou, kijk maar even op internet, op YouTube en dan typ je maar tekengaven in en dan krijg je dingen te zien waarvan je zegt, hey, is dat nou ook voor ons? Wat ik daar allemaal zie? Van de week bepaalde ik ook, ik weet niet meer waar we mee bezig waren, maar toen zag ik op een gegeven moment ook iets en ja, mensen compleet helemaal hysterisch, ze liggen helemaal te shaken. Je ziet de raarste dingen gewoon. Dan denk je, het is gewoon eigenlijk een schande gewoon, dat men denkt dat van de Heilige Geest is. Maar ja, de Korintiërs dachten ook door al die gaven die ze hadden, dat ze ook echt geestelijk waren. Maar het tegenovergestelde was waar. Dus we gaan het gewoon even met elkaar doorlopen. Ik wil eerst bidden voor verlichting door de Heilige Geest. Vader, ik dank u dat u bij elkaar zit. En vader, ja, er is inderdaad heel veel verwarring in de wereld, in de christelijke wereld, maar het is ook naar de wereld toe, vader, dat men ook niet helemaal goed begrijpt, dat ook men ook ziet, vader. Men mist de kracht en men ziet verwarring. En dat heeft allemaal te maken natuurlijk of wij de apostel Paulus willen volgen. Vader, wilt u ons weer licht geven op het woord, zodat we ook vanuit ook Paulus de Bijbel weer beter gaan begrijpen. En dat vraag ik, dank ik in Jezus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Nou, dat er genezen werd en dat er wonderen waren, dat is gewoon zo. Ik bedoel, dat zien we volop in de Bijbel staan. Maar wanneer vooral zien we het staan? Ja? Ik bedoel, in het Oude Testament lees je niet veel over bovennatuurlijke genezing. Als je het gaat bekijken, naar Amon de Syriër, die moesten 7 keer in water dopen. Maar voor de rest waren in de wet voorschriften waar een melaatse zich aan moest voldoen. Maar je ziet voor de rest geen bovennatuurlijke genezingen. Die zijn er wel, maar niet dat in die mate zoals we dat zagen toen de Heer Jezus op aarde kwam. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld de Heer Jezus ook. Kijk, Paulus, daar staat hier ook, begon zijn brief te schrijven aan de Korintiërs, waar het ook veel over die gaven gaat, ongeveer 48 jaar nadat Christus op aarde was. Dat zeg ik niet helemaal goed. Rond 58 na Christus. Dat wil zeggen dat Christus geboren werd. Nou, Christus is ongeveer 33 jaar geweest. Dus zeg maar dat rond de 25 jaar nadat Christus na zijn opstanding aan de apostelen heeft zijn bevelen gegeven het evangelie te gaan verkondigen, eerst aan Israël en dan naar de heidenen. Met de volgende opdracht in Markus 16, hebben we vorige week in Arnhemsveld ook nog over gehad. 16 vers 16, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Als je geloofd hebt en bent gedoopt, dan word je gered. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Dus als je niet gelooft, ga je verloren. En degene die geloof zullen hebben, en dan zie je dus wat er gebeurt, zullen deze tekenen volgen, zichtbare tekenen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Nou, ik geloof zeker dat er oprechte christenen in de wereld zijn die echt oprecht de Heer Jezus willen volgen en ook dit letterlijk nemen. En het is ook letterlijk, ja. Maar ook dat willen gehoorzamen, omdat ze ook denken dat dat de opdracht is. Maar ja, dat is in praktijk niet uit te voeren. Dat gaan we zo nog wel zien. Maar je ziet hier dus behoorlijk pittige dingen staan. Ja? Slang opnemen, je vergif drinken, zieken genezen. En die zullen allemaal gezond worden. Dus ja, logisch dat men dat op zichzelf toepast als je denkt, ik moet de Heer Jezus volgen. En dat is zijn opdracht. Dus we kunnen niet ontkennen, dat staat ook in de Bijbel. Ja? In Handelingen zien we bijvoorbeeld bij Stefanus. Dat is Stefanus, die deed ook grote wonderen in Handelingen 6 vers 8. Bijvoorbeeld Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En in diezelfde tijd Filippus. In hoofdstuk 8 vers 6 tot 7. De scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd. Terwijl zij hoorden en zagen, dat staat terwijl, dat betekent omdat. Dus zij hielden zich eendrachtelijk aan wat hij zei, want ze zagen aan die tekenen dat hij ook autoriteit had. Ja, kijk maar. Omdat zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Voor Israël, een Jood is belangrijk, een teken. Dat betekent dat God bevestigt die persoon, die staat achter die persoon wat hij zegt. Dat is een bewijs dat hij namens God spreekt. En daarom luisterden ze naar hem en hielden zich ook daaraan. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen er zelf uit, roepen met grote stem en velen geraakten en kreupelen werden genezen. Zie je, lamme, kreupele mensen, die werden genezen. Onreine geesten, nou dat is dan wat je nu ook al eens hoort over de duiveluitdrijving, ja. Onreine geesten, die gingen eruit. Nou, en dat was in de tijd dat men denkt, daar is het begin van de kerk, met Pinksteren, dat begint de kerk. En dan zie je dit soort dingen. Dus nogmaals, als je niet beter weet, je weet nog niet van het woord waar het recht snijden. Je kunt allemaal zeggen, ja dat hoor je te weten, staat hij erbij. Maar goed, ik heb zelf ook zo gezeten en dan kom je tot geloof en dan hoor je allemaal leringen. En dan ga je achter zo'n lering van een kerk aan. En als hij dat leert en je gelooft dat, ja, dan ga je. Ja? Dus dan passen ze dit ook op zichzelf toe. En ook Petrus werkte wonderen, ja, in Handelingen 5, vers 15 en 16. Dat was fenomenaal wat er gebeurde. Alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten en legden op bedden en beddekens, opdat als wie Petrus kwam, ook maar de schaduw iemand van hem beschaduwen mocht. Dus als Petrus langskwam en zijn schaduw viel op jouw body, jij ligt daar ziek, kreupel, en dat die schaduw zelfs jou zou genezen. Dat is ongelooflijk wat daar gebeurde, ja. En ook de menigte uit de omliggende steden, dus de steden eromheen, die kwamen gezamenlijk te Jeruzalem, want die hoorden dat natuurlijk, en brengen de kranken en die van onreine geesten gekweld waren. En dan staat er ook achter welke allen genezen waren. Allen. Nou, we hebben een broeder en een zuster hadden hier 2 weken geleden. Hè? Die hebben dus achter de schermen gewerkt in een gemeente in Leiden-Dorp, waar ze dus allemaal genezingsdienst houden. En die zat dus in de opvang achter de schermen. En toen hebben ze allemaal gezien dat er eigenlijk niet helemaal veel van klopte. Mensen werden helemaal niet genezen. Het voordeel was wel dat hij daar zijn vrouw ook mocht moeten. Want die was ook achter de schermen bij de opvang, hè, zoals dat dan heet. En nu heeft hij het woord onderzocht, steeds meer en meer. Zoals wij dat nu ook hier doen. En dan is hij tot de conclusie gekomen. Hé, oké, het is dan, hij heeft dingen gezien die niet klopten. Maar nu vanuit het woord, als je Paulus gaat volgen, dan ga je ook zien. Dan weet je ook dat het niet klopt en ook waarom het niet klopt. En dat gaan we ook hier zien. En met Paulus zie je het ook, hè. Met Paulus, en dat is natuurlijk het punt. Men gaat natuurlijk naar Handelingen. Paulus heeft ook genezen. Jullie met je Paulus, maar Paulus genas ook. En als je daar geen antwoord hebt, dan denk je, ja, wat, hoe kan dat dan? Daar zit een reden achter. Daar staat niet zomaar in het woord. Het heeft altijd een doel bij God. En dat Paulus genas, dat zien wij. Ik heb hier per ongeluk gezet in Efeze. En 19, nou dat is, dat kan helemaal niet. Efeze heeft geen 19 hoofdstukken. Hoeveel? 6, ja. Het moet zijn, bij Paulus zien we dit ook, bijvoorbeeld in Efeze, in Handelingen 19. Dus Handelingen 19 is het verslag van Paulus zijn bediening in Efeze. En dan Handelingen 19, vers 11 tot 12. En dan zien we wat daar staat over Paulus. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus. Ongewone krachten. Dat zijn bovennatuurlijke krachten. Dus dat is geen mentalisme. Of dat is geen hypnose. Of dat is, wat heb je allemaal? Hoe heet het andere keer? Goochelaars, maar die andere illusionisten. Dat is het allemaal niet. Maar het is echt. Ongewone krachten. Alzo dat, kijk, ook van zijn lijf af op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken. Net zoals met Petrus die kwam voorbij. Ja, en je hoeft hem maar aan te raken of zijn schaduw en men genas. En hier zie je gordeldoeken en zweetdoeken van Paulus. Als je die, wat staat hier? Even kijken. En dat die ziekte van een weken. Hè? Dus een zweetdoek van Paulus, dat was al genoeg om iemand te genezen. Kan je dat voorstellen? En dat de ziekte van hen weken en de boze geest van hen uitvoeren. Wat je hier dus wel ziet ook allemaal. Het is allemaal, ze willen allemaal genezen. Allemaal. Nou dan zien wij, en dat is een opmerking tussendoor even. Dat is een studie op zich waardig. Dat Paulus, Petrus die genas een kreupele. Maar laat hier Paulus exact dezelfde genezing. Ook met een kreupele. En heel veel... Want ze genezen heel veel dingen, maar sommige zijn exact vermeld. En die zie je dan bij Petrus en later zie je dat exact ook bij Paulus gebeurde. Dat moet je maar zelf voor jezelf eens bestuderen. En dan zie je later Paulus die ook over zijn werken schrijft in zijn brief aan de Romeinen. Daar heeft hij het ook over, bevestigt hij ook dat hij dat gedaan heeft. Hij spreekt in Romeinen 15, vers 18 tot 20. Ik zou niet durven iets te zeggen welke Christus door mij niet gevrocht heeft tot gehoorzaamheid der heidenen. Dat is hier het verschil. Petrus die genas wie? Geen heidenen. Joden. Hè? Die zijn allemaal uit Jeruzalem en omtrek. Die kwamen allemaal daar naartoe. Maar Paulus zegt nee. Hier zie je het verschil al. Dat hij wat Christus door hem wrocht. Werkte zeg maar. Tot gehoorzaamheid van de heidenen. Maar dan zie je ook. Met woorden en werken. Door kracht ook weer van tekenen en wonderheden. En door de kracht van de Geest God. Dus je ziet hier, Christus, alles wat hij deed, was natuurlijk door Christus die dat in hem werkte. Maar dat deed hij bij de heidenen. Dat zij gingen geloven en gehoorzamen. En dat deed hij met woorden. Dus het woord prediken, het preken, de werken doen van het woord. En dan door, ook door kracht van tekenen en wonderen. En dan door de kracht van de Geest God. Dus de Geest van God... gaf hem ook die kracht om dat te doen. Dat wil zeggen, als je dat daar ziet staan... door de kracht van de Geest van God... en dat Christus door hem gewrocht heeft... dat het ook niet zomaar iets was. Het was ook werkelijk... het was ook wat God ook echt deed bij Paulus. Ja? Het was niet zomaar iets. Het was ook echt zo. God, die deed dat ook in werkelijkheid zo. De vraag is dat nu nog steeds zo? Kan je nu zeggen... is die genezingen, soms wel, ja dat is van de duivel, als je er niet in gelooft. Ja, nee, je moet echt vanuit het woord een goede reden hebben om te kunnen aanwijzen waarom het wel of nu niet zo is. Het is altijd de vraag, als je iets ziet, wat zegt de schrift? Dat is bepalend voor ons, toch? En niet op je gevoel afgaan. Nou, maar Paulus zegt ten eerste, bijvoorbeeld, in 2 Korinthe 12 vers 12, dat die tekenen en wonderen, dat zijn de merktekenen van een apostel. Dus een apostel, als je een apostel was, net zoals de 12 apostelen, die had het, dat was een teken. Als je dat kon, dat was een merkteken. Wat is een merkteken? Als iets gemerkteken is, dat is een bewijs van echtheid. En bij hem is het een bewijs dat hij een echte apostel is, gezonden door God. Het bewijs. En dan zeg je, hé, wacht even. Maar een apostel, die had dus ook al die wonderen. Genezen kon die, talen spreken, krachten werken, bovennatuurlijke krachten. Al die gaven, die had die ene persoon. Nou, dat zien we bij de Heer Jezus Christus, zien we dat. Dat zien we bij de 12 apostelen. En dan zien we het uiteindelijk, als Paulus later komt, we zien het ook bij Paulus. Het is dus duidelijk, dat is belangrijk om te zien, het is een merkteken van een apostel. En in onder u betoon, kijk, tekenen, wonderen en krachten. Dus ja, een Jood zeker... als je dat zag, moest weten... hé, dat is een apostel gezonden door God. Met Pinkster bijvoorbeeld ook, zagen ze dat. Nou, niet iedereen nam het aan. Maar het was het bewijs. Ja? En ze hadden het getuigenis van God... dat Jezus de Messias is. En dat was met Paulus, die had ook die tekenen. Nou is het zo... als wij dit allemaal zo hebben gelezen... al die tekenen en wonderen die we hebben gezien... we zien dat in de evangelie gebeuren... bij de Heer Jezus... we zien het in de tijd van... de apostelen gebeuren in de boekhandelingen. En we zien het ook bij de apostel Paulus gebeuren. Het gek is alleen. Als je dus later in de brief van Paulus leest. Dat je dan alles wat daarover geschreven is. In de latere brief van de apostel Paulus helemaal niks meer leest over genezingen. We kennen allemaal, neem ik aan, in 2 Timotheus 4 vers 20. Dan staat daar dat Paulus zegt, ik heb Trofimus ziek achtergelaten. En dan is natuurlijk de vraag, hoe kan dat? Paulus heeft iedereen genezen. En hier zie je dan later in zijn... Want 2 Timotheus, welke brief is dat? Is zijn allerlaatste brief. We lezen later ook... dat aan Timotheus... En waar was Timotheus? In de brief van... nou, laten we even kijken. Het is 1 Timotheus 5 vers 23. Wat zegt hij daar? En waar is Timotheus? Die zit in Efeze. We hebben net gelezen in Efeze... In Handelingen. We hebben net gelezen in Handelingen 19. Dat Paulus allemaal wonderen en krachten deed. Hè? Dat hebben we net gelezen. Was in Efeze. Nu schrijft hij aan Timotheus in 1 Timotheus 5 vers 23. Timotheus zit in Efeze. Ja? Dus daar zijn al die wonderen en krachten en genezingen zijn daar gebeurd. En nu zegt hij tegen Timotheus in 1 Timotheus 5 vers 23. Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. Dus Timotheus was een beetje ziekelijk, hij had een zwakke maag en menigvuldige zwakheid. Dus hij had waarschijnlijk vaak had hij wat, bepaalde kwalen had hij. Dus dat wil dat zeggen, dit is vaak een tekst van mensen om te kunnen zeggen, van, ja goed, dus wijn drinken, de Bijbel zegt, nou drink maar wijn, ja. Ik zeg dat de Bijbel niet zegt dat je het verboden is om wijn te drinken, maar iemand die graag een steuntje van de Bijbel wil hebben, die gebruikt deze tekst als het niet van de wijn af kan blijven. Hier staat het vooral in relatie als een gebruik. Wat doe je met medicijnen? Je gebruikt medicijnen toch? Dus hij zegt gebruik een weinig wijn, dat schijnt dus goed voor je macht te zijn. Het is een Bijbels medicijn dit. Dus dat moeten we goed onderscheid maken. Maar ziet hier duidelijk dat Timotheus, die is dus niet zomaar door Paulus even genezen. Terwijl daar in Efeze werd iedereen dus genezen. Dat is ongelooflijk. En dan zijn later brieven zie je daar helemaal niks meer van terug. Dus dat is toch, dat moet je dus gaan zien. Oh. Dat daar dus een tegenstrijdigheid in zit. Snap je? Dus in Handelingen geneest iedereen. Gaat dat? Oh ja. In Handelingen geneest iedereen. In Efeze. En dan in de late brief van Timotheus. Zie je dat er niet meer genezen wordt. En geef jij daar maar eens antwoord op. Dat is een tegenstelling. En hoe los je dat op? Dat is niet met elkaar te verenigen. Want ze werden alle genezen. En dan zeg ik, wacht eventjes. Timotheus werd niet genezen. Trofimus werd niet genezen. Paulus zegt later, ik heb een doorn in mijn vlees. Ik heb gebeden of hij dat weg wil nemen. En dat wordt niet weggenomen. Dus dat gebed werd ook niet verhoord door Paulus. Hoe kan dat? Dat gaan we pas begrijpen. Als wij inderdaad zien. Als we zien dat dit soort dingen allemaal in Handelingen gebeurden. En dat aan het eind van het boek Handelingen. Dat Paulus daar. Dat zien we opgeschreven. Aan het eind van het boek Handelingen. Vers 28. 28 vers 28. Spreekt Paulus het definitieve oordeel van God uit. En dan staat, het zij u dan bekend dat de zaligheid aan de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. God heeft dat in het boek Handelingen allemaal gedaan, maar aan het eind van het boek Handelingen, wat heeft Paulus toen gedaan? Toen zat hij gevangen en toen heeft hij zijn brieven, Efeze, Filippense, Colossense geschreven, heeft hij daar gevangen gezeten. En vanaf die tijd zien wij, ook de brief van Timotheus is ook daarna geschreven, zien wij dat die tekenen, die genezingen niet meer plaatsvinden in die wonderen. En wat is dat dan? Want dat apostelschap van Paulus, dat is natuurlijk nog niet weg. Dat is hij nog steeds. Hij krijgt nog steeds namelijk openbaring in verband met de verborgen evangelie. En er is een verandering. Daarom is het boek van Handelingen zo belangrijk voor ons om te begrijpen. Wat is dat voor een boek? Bij mij staat er in de Bijbel de Handelingen der apostelen, ja. Dat is ook zo. Ja, dan gooien ze eigenlijk alles op één hoop. De 12 bedoelen ze dan vooral. En Paulus dan ook. Maar wat is boekhandelingen eigenlijk? Het boek is de handelingen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen. De handelingen van de Heilige Geest. Ja, en dat begon met Israël. En het handelingenboek zie je dat Israël. Is God met Israël bezig op dit niveau. En dan komt Paulus. En dan zie je dus. dat de Heilige Geest zich langzaam terugtrekt bij Israël. En als Paulus komt hier, dan zie je dat de Heilige Geest, dan ga je met Paulus mee. Dan zie je dat die ene bediening die gaat weg en de andere bediening die komt op. Dat is eigenlijk wat je ziet. Daar gaat het boek Handelingen over. Je zou kunnen zeggen, het boek Handelingen is eigenlijk ook geschreven, vooral ook voor Israël, om te laten zien dat Israël, God heeft Israël verlaten, opzij gezet. Is niet meer met Israël bezig, maar is naar de heidenen overgegaan. En daar gaat het boek Handelingen over. En daar hebben die tekenen ook alles mee te maken. God heeft zijn programma veranderd. Dat is wel gelijk pas met de bekering van Paulus. Wat is toen gebeurd? Toen is de bedeling, de genade, hoe zeg je dat? Ja, ingesteld, hè, aan Paulus gegeven. Hij was het hoofd, de heer over de bedeling, dat wil zeggen. Hij ging toen het evangelie van Gods genade bedelen, uitdelen. Totaal iets nieuws. Dus wij geloven ook, Israël is gestruikeld bij het kruis, maar bij de steniging van Stefanus is Israël gevallen en is God met Paulus weer verder gegaan met een andere evangelie. En dat is in Handelingen 9 al gebeurd. Maar Israël, ja, die was gevallen, maar wat nu? Daar heeft het alles mee te maken. Dus de zaligheid aan het eind van boek Handelingen, zegt Paulus, de redding van God is aan de heidenen gezonden. En zij zullen horen. En sommigen maken ervan dat vanaf dit moment, hè, gaat het lichaam van Christus pas beginnen. Nee, dit is niet een begin van iets, dit is een conclusie van iets. Dat de heidenen is, de redding is niet nu uit Israël, maar is bij de heidenen. En Israël, de derde keer dat je dit ziet staan in boekhandelingen, is 1 keer, 2 keer, 3 keer, ik ga nu niet meer eerst naar de Jood toe en dan naar de heiden. Dat gaan we zien. Als we lezen in 1 Korinthe 13, dan zien we ook dat wat Paulus daar opschrijft, en wanneer is 1 Korinthe geschreven? Nou, ik heb bovenaan ontstaan, 25 jaar nadat Christus opgevaren is naar de hemel. Ongeveer zoveel jaren is de brief van Korinthe geschreven. Korinthe is geschreven in de periode dat Paulus nog met zijn apostolische reizen bezig was. Hij ging nog steeds overal naartoe, gemeente stichten, het lichaam van Christus. Hij kwam naar een gemeente en het evangelie van Gods genade werd verkondigd. Dan ging hij overal naartoe. En in elke plaats ging hij eerst naar de synagogen en daarna ging hij naar de heiden. En dan zie je aan het eind, zegt hij, het is nu aan de heiden gezonden. Van nu af ga ik niet meer eerst naar de Jood, maar naar de heiden. En jullie zullen nu, wil je nog gered worden, moet je naar de heiden naartoe. Dus het boek Handeling is een belangrijk boek. Aan het eind zie je dus ook dat oordeel. Dat dus compleet de boodschap van genade. Paulus gaat, de redding is aan de heidenen gezonden. En in 1 Korinthe 13 dan zie je dat Paulus daar ook over schrijft. Dat er een aantal zaken weg zouden gedaan worden. En andere zouden blijven. Kijk in 1 Korinthe 13. Vers 8. De liefde vergaat niet meer. Maar het zijn profetieën. Zij zullen teniet gedaan worden. Het zijn talen. Zij zullen ophouden. Dus die bovennatuurlijke tongentaal. Het zijn wel talen, maar wie kan zomaar opeens. Ik bedoel, ik kan niet zomaar Russisch gaan praten. Of Chinees bijvoorbeeld. Maar dat kon dus toen. Hè? Dat was zo. Dat is bovennatuurlijk. Het zijn kennis. Het zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Dus de kennis in het woord van God en dan vooral in de boodschap van genade, het verborgen evangelie, wat in Paulus geopenbaard is, dat werd niet in één klap geopenbaard. Dat werd in fases geopenbaard aan de mensen. Steeds meer en dan kwam er weer een openbaring en weer een. Totdat op een gegeven moment is de hele boodschap compleet natuurlijk. Eigenlijk met het profetisch programma ook zo. Ik bedoel, in het begin, we gaan terug naar Adam, toen was er nog niet veel bekend. En met Noach, en dan kom je bij Mozes, en dan kom je bij Abraham, en dan kom je bij Mozes. En er wordt steeds meer wordt het duidelijk. Ja? En als de Heer Jezus Christus komt, hij is de Messias, dan geeft hij nog een aantal openbaringen over dat koninkrijk wat geprofeteerd is, waar bijvoorbeeld Mozes nog geen weet van had. Ja? Dan geeft hij nog meer dingen prijs daarover. Nou, de openbaring van de verborgenheid is in een kortere periode gegaan. Maar Paulus heeft niet in één klap alles in overgeopenbaard gekregen. De Christus heeft hem elke keer iets meer daarover verteld. Dus wat zij kende over de verborgenheid was natuurlijk in het begin beperkt. Zo'n beetje. Net als je nog nooit, als je net geloofd bent geworden, wat weet je dan van de Bijbel? Nou, niet veel. Ga je lezen, meer en meer en meer. Als je in een altijd onder de wet, prediker van de wet hebt gezeten, dan hoor je niks over de verborgenheid. Wat weet je dan als je opeens hoort van Paulus en je neemt het aan, wat weet je dan van de verborgenheid? Paulus zegt, die weet helemaal niks. En dan ga je studeren en dan ga je, je begint, je weet niet in één klap alles, en dan ga je leren en steeds meer en meer. Nou, zo is het aan Paulus ook steeds meer geopenbaard. Niet in één klap. Dus die kennis van die verborgenheid was dus, toen Paulus kwam, beperkt. Ten dele, zegt hij daarom ook hier, ten dele. Wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan moeten we goed opletten. Het volmaakte, dat heeft dus met die openbaring van de verborgenheid te maken. Van dit evangelie. Als dat compleet is, dan zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden. Wat is dan ten dele? Dat is dat profiteren en die gezond maken, al die gaven en de kennis, dat gaat weg. Ja. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Wat weet een kind? Nou ja, ze zijn alle twee boven, maar ze weten nog niet veel. Ja. Maar over een jaar, dan weet Aubrey al heel wat meer als wat ze nu weet. Hè? En zo is het met ons ook gegaan. En tot op een gegeven moment ben je volwassen. Dus dat is wat hij ook zegt. Als jij, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik het niet gedaan, hetgeen eens kind was. Dus toen ik eenmaal volwassen was, nou, dan, een volwassen moet dus niet, we zeggen toch wel eens, het is net een klein kind, die man. En dat is geen compliment. Hij handelt en gedraagt zich als een klein kind. Terwijl hij hoort zich als een volwassen. Hij weet de kennis, hij weet toch hoe het hoort. Hij weet, doe even normaal, wees een vent. Handel als een man, als een volwassen iemand. Dat is wat hij zegt. Dus hier, en Paulus zegt dat van zichzelf ook. Toen ik toch maar ten dele wist van het hele evangelie, toen was ik eigenlijk nog een kind. Ik wist nog niet alles. Maar nu, eenmaal, zal ik een man zijn. Dat is wat hij zegt. Kijk maar. Wanneer ik een man geworden ben, dan heb ik het niet gedaan eens kind was. Want nu zien wij door een spiegel in een duistere reden. Dus Paulus zegt, wat ik nu weet, en jullie ook, we weten nog niet alles. Het is nu, het allemaal is nog helemaal duidelijk. Ga je begrijpen. Je gaat het eenmaal begrijpen als de hele boodschap compleet is. En dan zullen wij aankennen, dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, nu op dat moment dat Paulus Korinthe schrijft, hij zegt ik weet nu nog maar niet alles, een gedeelte, ten dele, gedeeltelijk. Maar dan zal ik kennen gelijk ik ook gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie doch de meeste van deze de liefde. Dus uiteindelijk zegt Paulus, als het evangelie wat ik heb gekregen van de Heer Jezus, als ik echt alles daarvan gehoord heb en opgeschreven heb, dan is het volmaakte gekomen. Met andere woorden, dan is de hele verborgenheid, de boodschap is compleet. En dan hebben wij dus ook alles in de Bijbel, is dan ook voor ons volmaakt. Dan hebben wij ook alles tot onze beschikking. En als dat zo is, dan heb je die hulpmiddelen van die gaven heb je dan niet meer nodig. Want kijk, in Efeze 4 vers 11 vers 13 tot 13, dan zie je dus ook gaven. Alleen die zijn anders als bij Korinthe. Dat zijn de personen. God heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten. Sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Hier zie je, heeft gegeven. Hier zijn de mensen de gaven door God gegeven aan de gemeente. En dat waren, nou ja, apostelen. Zijn er nu nog apostelen? Nee. Zijn er nog profeten? Ook niet. Waarom niet? Omdat, als wij de Bijbel lezen, en we zitten in 1 Timotheus, ga eens met 2 Timotheus 3 vers 16. 2 Timotheus 3 vers 16. En dat is de laatste brief van Paulus, hè. En nu schrijft hij over al de schrift. Schrijft hij over al de schrift, want het is de hele Bijbel. 2 Timotheus 3 vers 16 is van God ingegeven, is door God geïnspireerd, is door zijn geest ingeblazen. Zijn geest, dit zijn de woorden van de Heilige Geest. Het is geen mensenboek. Ja, het is al door mensen geschreven, dat hoor je natuurlijk vaak. En dan is ons antwoord, ja, maar het is wel geïnspireerd door God. Door de Heilige Geest. Dus het is niet zomaar een boek. En dan, nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. Dus dat is voor ons wat wij nodig hebben. Kijk maar, opdat de mens God, wat staat daar? Volmaakt zij. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Je hebt de hele Bijbel nu. Het is af. Wat Paulus heeft geschreven is ook af. Het is zijn laatste brief. En de hele Bijbel is voor ons nu voldoende om geleerd te worden, om weerlegd te worden en om verbeterd te worden. En om in de rechtvaardigheid onderwezen te worden. En dan zie je, dat staat daar, dan zijn wij dus volmaakt. Wij zijn toegerust. Ik bedoel, als je naar een berg gaat beklimmen, het was van de week nog in het nieuws. Nou ja, door de klimaatverandering, geloof het of niet. Maar in ieder geval, daar kunnen heel veel ongelukken nu door gebeuren. Want dat heeft allerlei oorzaken dan met de sneeuw en zo, bla bla. Maar een bergbeklimmer gaat natuurlijk, voordat hij weggaat, zorgt hij dat hij alles heeft. En zijn schoenen en zijn bekleding, alles voedsel. En dan gaat hij pas. Ik bedoel, wij gaan niet zomaar naar de Mount Everest, zomaar even klimmen. Je moet je toerusting meenemen, dat je echt goed bent toegerust. Nou, dat is onze toerusting, wat is dat? Dat is de Bijbel. En die is nu helemaal compleet. En daardoor hebben wij de toerusting, zodat wij volmaakt zijn toegerust om in dit leven te kunnen functioneren, zoals God wil. Nou, in Efeze, als we dat lezen op het blaadje hier, daar zie je, dat waren toen apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, tot volmaking der heiligen, zie je het? Omdat, toen de tijd, was de Bijbel nog niet helemaal af. Dat wil zeggen, de verborgenheid. Voor ons is belangrijk, het lichaam van Christus, dat wij het evangelie van Gods genade kennen, natuurlijk. De verborgenheid. En die hebben wij nu helemaal geopenbaard in de Bijbel. Maar toen was het door die gaven die God gaf, apostelen en je ziet ze staan, en vooral die profeten ook, en tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus, totdat wij alle zullen komen tot de eenheid des geloofs. Wanneer heb je de eenheid van het geloof? Nou, dat is als je de eenheid van de geest hebt. Eén Heer, één geloof, één hoop, één doop. En dan zie je, tot de eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon Gods, tot een, daar heb je hem, volkomen man. Tot de mate van de grootte van de volheid van Christus. Paulus zegt, als ik eenmaal een man ben, dan zal ik kennen zoals ik gekend ben. Dat wil zeggen, dan kan ik in de Bijbel lezen. Het woord is nu compleet, is volmaakt. Het is af. Nu kan ik lezen hoe God over mij denkt in deze bedenkte genade. Wie ik ben in het lichaam van Christus. Hoe kent hij mij? Weet jij dat toen je net de boodschap kende? Ik niet. Ja, ik wist, ja, hij stierf van mijn zonde en is opgestaan. Maar nu lees ik ben volmaakt in hem. Oh, Romeinen 6, ik ben in zijn dood gedood. Ik ben verzoend en ik heb voor altijd vrede met hem. Ik ben in hem volmaakt. Dat weet ik nu door de brief van Paulus. Zie je? Dus nu ga ik mijzelf kennen zoals God mij dus nu ziet. En dat kan pas als al die brieven van Paulus compleet zijn. En die zijn nu compleet in zijn laatste brief. En daar zegt Paulus, volmaaklijk toegerust en hier tot de mate van tot een volkomen man. En die reden dat er toen dus gaven gestuurd werden aan de gemeente, denk aan die tekenen en de wonderen. Denk aan apostelen, dus dan is de persoon zelf de gave en de profeet. Die zie je vooral beschreven in de brief van de Korintiërs. Ja? Nou, zoals wij nu ook zien, denkt men dat als je die gaven hebt, dan ziet men dat als een teken van geestelijkheid, ja? Als je geen gave is, niet tongen kan spreken. Dat heb ik genoeg gehoord van mensen. En dan denk je, hey, ja, mijn buurman spreekt tongen en die profeteert. En ik heb het niet, hoe kan dat? En dat is dan een gebrek aan geloof of een andere reden. En dan krijg je toch dat gevoel van, dat klopt iets bij mij niet waarschijnlijk, dat ik dat niet heb. Weet je wel? Maar de Korintiërs, die hadden al die tekenen wel, maar ze waren vleeselijk. Hè? We weten allemaal, Korintiërs. Het was een vleeselijke gemeente. Ik had net een papiertje liggen. Nou, ik had uit mijn hoofd ook wel. Maar ze waren vleeselijk, ja? Dat zegt hij in 1 Korinthe 3. Er waren rechtszaken. Er was hoererij. Er was afgunst. Er was nijd. Sommigen geloofden niet in opstanding. Dus het is geen gemeente, een toonbeeld van geestelijkheid. En juist aan hun schrijft Paulus over al die gaven van de geest die zij hebben. En zij roemden erin, want het waren de Korintiërs, ze waren trots en opgeblazen. Ja? En dat krijg je dan. En Paulus die geeft hun dus een vermaning. Het is geen teken van geestelijkheid. Dat was het helemaal niet, ze waren heel erg vleeselijk. Dus je ziet hier eigenlijk wat men ook graag ziet vaak in het christendom, in de evangelische christendom, pinksterbeweging en zo, dat die tekenen wil men hebben. Maar ja, als je ziet in de Korinthebrief, dan zie je dat die wonderbare tekenen nou niet bepaald uitgeoefend werden in die eerste jaren van dat Paulus zijn reizen deed, van het christendom, zo moet ik zeggen, door gelovigen die meer geestelijk zouden zijn dan wij nu, want in 2016, want men heeft het natuurlijk over, ja, wij moeten terug naar Pinksteren, Handelingen 2, want wij willen dat ook allemaal weer hebben, zoals het, want het is nu niet meer, dat betekent dat het christendom is ingeslapen, en dan moeten dat weer een opwekking hebben, zodat we het allemaal weer gaan krijgen. Ja, als dat waar is. Maar het was bij de Korintiërs helemaal geen punt van teken van geestelijkheid. Integendeel, ze waren juist hartstikke vleeselijk. Dus gebrek aan geloof of geestelijke kracht is niet de verklaring van de afwezigheid van de tekenen van vandaag. Nee, absoluut niet. Als je ziet waar men dat ook allemaal wil toepassen. Nou ja, je ziet het is vaak, wat staat hier ook, verwarring, scheuringen. Mensen die geestelijk verwond zijn in hun ziel, ja. Mijn kind wordt maar niet genezen. En ik bid toch elke keer en ik geloof toch. En hé, waarom wordt mijn kind niet genezen? Waarom word ik niet genezen? Waarom overkomt mij dat? Dus dat heeft effect op de gelovigen, ja. En je ziet ook schade en schadelijke praktijken. Dat is ook zo. Ik kom er natuurlijk nooit meer. Ik ben ook wel eens een keer bij zoiets geweest. En toen zag ik ze ook vallen, achterover. En een keer, ja, dan denk je van, wat is hier aan de hand? En heb je dan niet echt een antwoord op, omdat omdat je het niet weet. Ja? En nu gaan wij het zien, ja. Want we moeten opletten, die tekengaven waren in werking gedurende de periode dat Paulus in Handelingen reisde tot hij gevangen werd. Dus het is belangrijk dat je dit Handelingenboek begrijpt. Ja? Want de laatste openbaring, zei het net al over, en de verborgenheid, dat lezen wij. Want je moet zo zien, Paulus heeft een aantal brieven geschreven in Handelingen. Korinthe, Romeinen. 1 en 2 Thessalonicenzen, Galaten, heeft hij allemaal geschreven. En in die periode, vooral de Korintiërs, schrijft hij dus over die tekenen en wonderen. Maar in zijn brieven daarna, als hij helemaal gevangen zit, aan het eind van het boek Handelingen zit hij gevangen, en dan lees je er helemaal niks meer over. Nee, dan lees je juist dat de mensen ziek zijn. Maar toen Paulus gevangen werd gezet in Rome, aan het einde van het boek Handelingen, had hij dus een aantal reizen al gedaan en heeft hij veel meegemaakt. En dan zie je dat het ging samen met die wonderen. Toen werd hij gevangen gezet en toen in die gevangenschap heeft hij Efeze, Filippenzen en Colossenzen onder andere geschreven. En dan vooral de Efezebrief is natuurlijk nog een allerhoogste openbaring waar hij over schrijft over onze geestelijke zegening in de hemel en dat wij het lichaam zijn en Christus is het hoofd van de gemeente. En dan gaat hij daarover schrijven. Lees Efeze maar. Nou, dat is nog een openbaring die, zou ik kunnen zeggen, als de laatste openbaring nog van de verborgenheid. Die heeft hij toen geschreven. Je zou kunnen zeggen, toen Paulus helemaal gevangen zat en hij is nog even voor korte tijd is hij vrijgelaten, toen heeft hij dus nog een aantal brieven geschreven. In gevangenschap, die drie die ik net noemde. En toen is het eigenlijk, dat is geen al te lange periode geweest. En toen is eigenlijk die verborgenheid compleet gemaakt. En ja, dat zien we ook lezen hier. In dat zien we hier in Colossenzen 1 vers 25 ook staan. Ja. In Colossenzen 1 vers 25 zien we dat Paulus zegt, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord van God. Colossenzen heeft hij geschreven aan het eind van het boek Handelingen toen hij in de gevangenis zat. Heeft hij 2 jaar gezeten, is hij even vrij geweest en daarna is hij weer gevangen gezet. En toen is hij aan zijn eind gekomen. Dus Paulus zegt, hé, ik ben hier de brief aan Colossenzen aan het schrijven en ik ben het woord van God aan het vervullen. Vervullen, dat betekent volmaken, compleet maken, afmaken. Dat heeft hij op dat moment gedaan. En we hebben gezien, wat Paulus zegt in Korinthe 13, als het volmaakte gekomen is, als de Bijbel volmaakt is, af is, dan gaan die tekenen, profetieën, talen, kennis, gebrekkige kennis van de verborgenheid, gedeeltelijk, is dan weg. Want je hebt de hele Bijbel nu. Het is compleet, is af. Hij heeft het woord van God vervuld. Dus de gaven, hè, in 1 Korinthe 13 vers 8, daar spreekt hij ook over die dingen die weggaan. Dat zijn gaven die met het woord van God verkondigen te maken hebben. Kijk maar, het zij profetieën. Dat heeft met het woord van God praten te verkondigen te maken. Profetie was dus een gave, een bovennatuurlijke gave. De talen, dat was ook in talen spreken, het woord van God in een andere taal spreken. De kennis over de verborgenheid, ja? Dat is ook een gave. Want hoe ging dat? Paulus komt ergens, wij zijn, weten nergens van, hij komt hier langs. En dan gaat hij ons vertellen, nou allemaal vertellen over de verborgenheid, wat hij tot toen wist. En nou, Romein is ook in Handelingen geschreven, dus hij zal ook, over, nou, hij heeft natuurlijk over het kruis gesproken en dat de redding naar de heidenen, en verzoening, en al dat soort dingen, gaat hij dan vertellen. En dan is hij bij onze tijd en dan gaat hij weg en dan zitten wij hier. Ja, niet met de Bijbel. Ik bedoel, die brief aan Sarsenaar, stel je voor, wij zijn de Corinthiërs. Die was er nog niet, want die heeft hij pas geschreven toen hij weg was. Heeft hij aan hun een brief geschreven. Nou, je weet hoe dat gaat. Dan ga jij nou eens achteraf, is Paulus dus weg. Nou, oké, stel je voor, Hardy gaat ons leren dan. En dan gaat hij vertellen, na een week, twee weken, na een maand, drie maanden, ga jij nog vertellen over de boodschap. Maar weet jij nog exact na twee of drie maanden? Ik ben blij dat ik de Bijbel heb, maar ik elke keer kan kijken. En dat hadden ze toen nog niet in het begin. Dus je had een bovennatuurlijke gave God, een profeet. En die kon dan toch over die kennis die toen meegedeeld was, zo zie ik dat tenminste. Want een nieuwe openbaring niet, want die kwam bij Paulus vandaan. Die kreeg alleen de openbaring van de verborgenheid. En dan schreef hij een brief naar de gemeente bijvoorbeeld, waar hij daarover schreef. Maar zo moet je het zien, dus hij ging weg. En dan wil je bij elkaar komen, het woord van God leren. Dan heb je alleen maar het Oude Testament en de evangelie, maar nog niets van de verborgenheid. Dat moest nog geschreven worden. Dus God had dan mensen, en die hadden de gaven, boven natuurlijk, dat zij, Harry kon in dit geval dan over die verborgenheid nog spreken, en daar had hij dan licht op, en die kon dat dan ook getrouw vertellen, want je weet hoe het gaat, hè. De eerste week weet je nog exact, maar na een maand, na twee maanden, dan, nou, klopt het nou wel, misschien is hij wel vergeten, of hij voegt wat toe, of laat het af, hij gaat op zijn gevoel, je weet niet helemaal zeker meer. Nu kan het niet, alles wat ik zeg hier, dat kunnen jullie checken, omdat het voor onze neus ligt. Maar dat was toen niet zo. Dus daar waren die profeten voor nodig. En daar had je dus ook, even kijken, waar ben ik nou? Ja, die waren er voor nodig, ja. En dat had met die kennis ook te maken. En dat had ook met die talen te maken. Dus zo zag je, zolang dat woord dus nog niet af was, waren die gaven in de personen, die personen zelf waren toen nodig. Maar dat heeft dus te maken dat het woord van God, de verborgenheid, nog niet af was. Met andere woorden, als het af is, zijn ze overbodig geworden. Dan verdwijnen ze. Want wat hou je dan over? Dat hebben we net gezien. Harry is, die zit hier nu. We hebben de Bijbel. En 2 Timotheüs 3 vers 16 zegt nu, wij zijn volmaaklijk toegerust, want wij hebben het woord van God, het is af. En dat kan ons nu helemaal leren en toerusten. Dus je hebt geen bovennatuurlijke gaven meer nodig. Ja, we hebben Gods geest nodig. En je hebt natuurlijk leraren in de gemeente en ouderlingen die de mensen leren. Zeer zeker, maar het is allemaal met het geopenbaarde, complete woord van God. En daar gaat het over. En daarna waren ze nodig. Nou, in Romeinen 11 vers 13 tot 14 is natuurlijk nog een belangrijke reden waarom Paulus die gave had van die tekenen. Wat zegt hij daar in Romeinen 11 vers 13? Want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik de heidenapostel ben. En wat heeft een apostel? Tekenen van een apostel, ja? Dat was al duidelijk, dat kon je het al zien. Maar er was nog een reden. Of ik enigszins mijn vlees, en ik heb hier 9 vers 3 staan, dan zie je die mijn broeders zijn naar het vlees, mijn maatschap naar het vlees. Dus dan bedoelt hij zijn Joodse broeders in het vlees, bedoelt hij daarmee. Tot jaloersheid verwekken en enig uit hen behouden zijn. Mocht. Dus Paulus had een bediening, en dat begrijpen we, boekhandeling is zo extreem belangrijk. Dan begrijp je ook waarom Paulus ook in die brieven zegt, eerst de Jood en ook de Griek. Omdat hij in die periode had hij ook een bediening, niet alleen naar de heidenen, maar ook naar de Joden om enig uit hen nog te redden. Zodat ze jaloers werden en die teken gaven die dus bij Israël waren. Kijk, in Handelingen, hup, die waren weg. En dan zien de Joden de tekenen opeens bij de heidenen. Rara, hoe kan dat? En dat gaat Paulus aan hun vertellen. En waarom? Nou, om te laten zien, en daarom ging hij eerst naar de Jood in de synagoge, om hun daar op de hoogte te stellen dat God een nieuwe bedeling begonnen was. En de Joden gevallen waren en in dezelfde positie waren geplaatst door God als de heiden. Dat wil zeggen, en wat was die positie van de heiden? Zonder God. Israël te verbonden, de wet en de tempel, kan nu in deze bedeling voor God niet meer bestaan. De Jood is hetzelfde als de heiden. Ook al wonen ze nog in Israël, maakt niet uit. Zijn verbonden zijn nu stilgezet, tijdelijk of zij. God is nu niet meer apart met het volk Israël bezig. God heeft een contract met Israël gehad, toch? De wet. Als je de wet houdt, dan zal ik je zegenen, en doe niet, dan zal ik je vloeken. Dat was het verbond. Als dat nu buiten werking gesteld is, dan ga je natuurlijk die persoon, in dit geval het volk van God, wel op de hoogte stellen dat die verbintenis nu niet meer geldt. Dat er iets veranderd is. Dat God wil dat aan hun bekendmaken. En de Joden, denk aan de Joden. De Heer Jezus Christus kwam op aarde. En ze hebben hem gekruisigd, het volk Israël. Het volk, hè, het totale volk. Krijgen Pinksteren, is een groep die gelooft dat. Gelukkig. En die zijn gered geworden. En dan zie je, bij Stefanus is Israël gevallen. Dus het hele volk zit opeens zonder hoop. Dat is een andere bedeling. Met Paulus begonnen. Maar je hebt nog dat volk van Israël. En God zegt, weet je wat ik ga doen? Die generatie die de Messias hebben gekruist, die hebben het nog niet aangenomen. Die hebben gelasterd tegen de Heilige Geest. Maar onder de nieuwe bedeling bij de apostel Paulus bied ik dat evangelie aan hun ook nog aan. Zodat enig uit hun misschien toch nog gered worden. Alleen dan komen ze wel in het lichaam van Christus. En dat zie je hier ook staan. Kijk, Israël is gevallen bij Stefanus. Dat is duidelijk. Daar beging Israël de zonde tegen de Heilige Geest en de toorn zou over hun komen. Maar in dit nieuwe programma, wat God heeft met de hemel, met het lichaam van Christus, kan elke Jood toch nog gered worden uit die generatie die bij Stefanus daar stond en die Stefanus hebben laten stenigen of hebben gestenigd. Israël is gevallen, heeft de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Daar heeft de Heer Jezus al voor gewaarschuwd in Matteüs 12, vers 30. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergaat, die verstrooit. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering, hè, dat is de zonde tegen de Heilige Geest, zal de mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Dus wij weten ook na de bedeling der genade, als je de antichrist aanneemt, is ook een zonde tegen de Heilige Geest. Dat is een doodzonde. Wordt je niet vergeven. Dus ja, Israël heeft de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Begrijp je bij Stefanus? Altijd zonder gij, hè? Jullie hebben altijd de Heilige Geest weer staan, gelasterd. En nu is Israël ligt onder de toorn van God. En het is door de bedenkende genade dat die toorn van God nog niet uitgegoten is over deze wereld. Want wij houden met het lichaam van Christus die toorn tegen. Want wij verkondigen nu de boodschap van verzoening aan de hele mensheid. In dit programma. En Paulus is daarom ook een voorbeeld. Niet van nu van mensen gewoon die gered worden. Een zondaar die gered wordt uitgenaderd door het geloof alleen. Maar in die tijd was Paulus ook een voorbeeld van een Jood die gezondigd had tegen de Heilige Geest. Met dat volk, ja, in opstand tegen de Heer en zijn gezalfde. Gods lastering had gepleegd. En daardoor gevallen was met het volk Israël. Maar Paulus is daarom ook een voorbeeld dat die Jood die dat gedaan heeft onder dat programma. Nu onder de bedelende genade bij Paulus, waarvan hij de eerste was, is hij ook de eerste Jood, ja, uit die gevallen generatie, die gezondigd heeft tegen de Heilige Geest, die nu door het evangelie van Gods genade in het lichaam van Christus toch nog redding kan krijgen. Dat is wat er gebeurt. En Paulus zegt, ja, hij kan dan alsnog gered worden, terwijl hij, kijk wat zegt Paulus in 1 Timotheüs 1 vers 13. Die tevoren, Paulus zegt van zichzelf, ik tevoren was ik een godslasteraar. Waar kijkt hij dan naar? Nou, stediging van Stefanus. En dat hij die vervolging had. Dat was de lastering tegen de Heilige Geest. Dat was een lastering tegen God. En wat zei de Heer Jezus daarover? Die zal je nooit vergeven worden. Nee, dat klopt. Maar er is een andere tijd. De bedeling der genade. En nu kan individueel, dus we hebben het nu niet meer over het volk, kan toch die Jood nu uit die generatie die dat gedaan heeft, kan nu gered worden door het evangelie. En daar is Paulus ook een voorbeeld van, die tevoren godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen. Kijk, tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen tot ten eeuwige leven. Dus ja, hij is een voorbeeld nu sowieso van iedereen. Een zondaar, uitgenaderd door het geloof, alleen gered is. Maar toen, in die tijd van Handelingen, dat hij nog eerst naar de synagoge ging, was hij ook, dat vind ik echt bijzonder om te zien, dat hij die godslast daar, dat staat niet zomaar, dat heeft alles te maken met de zonde tegen de Heilige Geest. Was eigenlijk geen redding. Paulus zegt, dat ik hier nog ben, is toch een godswonde? Dat had nooit gekund. Ik heb met Israël de zonde tegen de Heilige Geest begaan. En daar is geen vergeving tegen mogelijk. Maar dankzij Gods genade, ja, is er verschenen aan alle mensen waar ik nu de apostel van ben, ben ik uit die generatie, uit die gevallen generatie ben ik, is er toch nog hoop voor de Jood die de Heer Jezus Christus toen gekruist hebben, maar ook Stefanus hebben gestenigd. Maar ja, die generatie, die is weg. Die is er niet meer. Want kijk, daar waren dus, kijk, en die tekenen van de Joden, van de Joodse tekenen, want die zijn van Israël, die bovennatuurlijke tekenen, die nu bij de heidenen waren, waren daar het bewijs van. En moet Israël daarom overtuigen, hé, er is een andere tijd aangebroken, Petrus' rol is uitgespeeld, God is nu met de heidenen bezig, en hij laat dat zien door de Joodse tekenen nu aan de heidenen te geven. Maar dat blijft hij niet doen, want aan het eind van Handelingen, heb ik net gelezen, wat stond er ook alweer, dat het zij u dan bekend dat de redding van God aan de heidenen gezonden is en zelf zullen horen. Dat zei hij tegen Joden aan het eind van het boek Handelingen. Toen zat hij gevangen. Hij was overal geweest in elke plaats, eerst naar de synagoog, om die mensen nog het evangelie te kunnen vertellen. En Crispus heeft het aangenomen. En zijn er nog meer Joden die hebben het aangenomen. En die zijn allemaal uit dat volk van Israël geweest ten tijde van dat de Heer Jezus op aarde liep en ten tijde van de tijd tot en met Stefanus. Maar dat is nu afgelopen. Dus daarom is dat ook verdwenen, dat wij eerst naar de Jood en dan naar de Griek gaan. Dat is niet meer zo. Maar omdat hij dus ook, er zijn dus een aantal redenen van die tekenen en dat ze nu weg zijn. Punt 1. Het was een bewijs van dat je een apostel was. Nou, de apostel van de boodschap van genade, die is bij de Heere. En dus dat, die tekenen van een apostel, er zijn nu geen apostelen meer. Dat is over. Punt 2. Het was ook, die tekenen waren ook, omdat het woord van God nog niet af was. De gave van profetie, hebben we net over gehad. De gave van kennis, dat die mensen dan toch nog het evangelie konden verkondigen. En dat werd natuurlijk steeds meer, totdat de evangelie van de verborgenheid helemaal ook klaar was. En dan is die gave, die dus hulpmiddelen waren, omdat het gebrekkig was, die zijn daardoor ook verdwenen. En punt 3, die gaven waren er ook om Joden uit de evangelie en beginhandelingenperiode, he, dus ook de Joden uit de evangelie en de beginhandelingenperiode tot Stefanus, die Christus afgewezen hadden en te overtuigen van Gods verandering met Israël en ze alsnog redding aan te bieden. Ja, volgens mij heb ik dat regeltjes opgeschreven, is dat dekt de lading. Maar dat is allemaal voorbij, die generatie is uitgestorven en daarom was het toen tijdelijk en daarom is het ook nu niet meer in werking. En ik geloof met hart en ziel dat dit de enige en dan schriftuurlijke verklaring is. Vanuit de schrift het bewijs is waarom de heilige, de geestelijke heilige, nu in deze tijd, wie wij zijn, ja, dat zijn wij, niet meer die miraculeuze tekengaven bezitten die de, nou, bijvoorbeeld de vleeselijke geloven van Korinthe, dat waren ook leden van het lichaam van Christus, wel hadden. Maar ook die Paulus had, ook die Petrus had, die de Heer Jezus heeft gedaan, de apostelen, dat is allemaal vanuit de Bijbel, hebben wij nu het begrip en kennis, dat daarom de reden is dat we dat niet meer nu hebben. Dus wat je nu ziet, dan moet je maar eens beslissen, wat zegt de schrift? Geloof ik wat mijn ogen zien, of geloof ik wat de Bijbel zegt? Ik kies voor het laatste. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken voor deze dag. En dank u, Vader, dat uw woord zo helder en duidelijk is. En het geeft ons weer versterking en blijdschap aan. En daar dank u voor. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.